Hoofdstuk 1. Punt 1. Proloog. De tijd is ongeveer het jaar 33 van onze jaartelling. De middagzon stond nog aan de hemel te branden. Het was bladstil. Zelfs de vogels hadden in de drukkende hitte geen zin om te zingen. Cleopas schopte een brok gedroogde modder naar de kant van de stoffige weg, haalde eens diep adem en slaakte tussen zijn gesloten lippen door een lange, vermoeide zucht, zodat zijn wangen opbolden. Met half dichtgeknepen ogen tuurde hij naar de wazige, trillende horizon, maar kon de volgende heuvel nauwelijks onderscheiden. Achter die heuvel lag Emmaüs, daar woonde hij. Nog voordat ze daar waren, zou de zon al ondergaan. Normaal gesproken waren zij vroeger uit Jeruzalem weggegaan, het was per slotverrekening 3 uur lopen. Maar door wat er die ochtend was gebeurd, waren zij rond blijven hangen in de hoop meer concreet nieuws te horen. Emmaüs was maar een klein dorp, maar scheen vandaag wel heel aantrekkelijk. Veel aantrekkelijker dan Jeruzalem, met zijn door elkaar roepende mensenmassa's, zijn Romeinse soldaten en zijn stadhouder Pontius Pilatus. Cleopas' zwaarmoedige gedachten werden met een ruk teruggebracht naar de werkelijkheid toen zijn metgezel hem een vraag voor de tweede keer stelde. Ze hadden beiden over de gebeurtenissen van die dag en van de laatste paar dagen lopen praten en hadden alle details uit een treuren onder de loep genomen. Cleopas was er moe van geworden. Maar hij was nog meer verward door alles wat er in Jeruzalem was voorgevallen. Het leek wel of het leven de laatste dagen meer vragen met zich meebracht dan antwoorden. Zij sjokten de heuvel af en gingen een bocht om. En daar kwamen zij de vreemdeling tegen. Uren later, diezelfde dag, diezelfde avond, toen de twee verhit en bezweet weer voor hun vrienden in Jeruzalem stonden, daar waren ze namelijk naartoe gehold, konden ze geen duidelijk antwoord geven op de vraag hoe die vreemdeling bij hen was gekomen. Cleopas dacht aanvankelijk dat hij uit de schaduw van een groot rotsblok was gestapt, maar dat klopte niet met de verklaring van zijn metgezel. In feite wisten ze gewoon niet zeker waar hij vandaan was gekomen. Cleopas had iets wat onzeker gezegd dat de vreemdeling eigenlijk gewoon was opgedoken. En de anderen hadden toen wat spottende opmerkingen gemaakt over de hitte en een teveel aan zon. Maar één ding wisten ze allebei zeker. De vreemdeling was over die oeroude verzameling boeken, de Bijbel, begonnen en in de volgende paar uur had hij die vanaf het begin uitgelegd op een manier die volkomen begrijpelijk en waar was. De boodschap van die vreemdeling had alle wanhoop en twijfel uit hun hart verdreven. Ze waren zo opgewonden over alle nieuwe dingen die ze hadden gehoord en begrepen, dat ze zich meteen naar Jeruzalem hadden teruggehaast om hun vrienden over de vreemdeling te vertellen. Zij moesten die boodschap, die de twee op de weg naar Emmaüs hadden gehoord, ook horen. Maar wat vertelde die vreemdeling dan over de Bijbel? Een boek dat zoveel mensen niet begrijpen, wat allemaal zo duidelijk en waar was. Wel, daar gaat dit boek over. En om het allemaal goed te kunnen begrijpen, gaan we doen wat de vreemdeling ook deed. We gaan bij het begin beginnen. Punt 2. Alles op een rijtje zetten. Als je er even over nadenkt, is het volkomen redelijk en ook gewoon logisch om een paar uur van je leven te besteden aan het leren begrijpen van de Bijbel. Ten slotte heeft de Bijbel een aantal zeer diepzinnige dingen over het leven te zeggen, en ook over de dood. Het boek is al eeuwenlang een bestseller. En wie beweert er ook maar iets van af te weten, behoort minstens de basisinhoud te kennen. Helaas heeft de Bijbel een slechte naam gekregen, niet door wat erin staat, maar doordat sommigen, zeer prominente mannen en vrouwen die beweerden volgens de Bijbel te leven, zeer slechte keuzes in het leven hebben gemaakt. De Bijbel is echter niet veranderd. En wat de hypocrieten of de critici ook mogen zeggen, het is heel zinvol om hem zelf te kennen, voor je eigen gemoedsrust en omwille van je eigen leven en dood. Kopje, een puzzel. De Bijbel is in veel opzichten net een puzzel. Daarmee bedoel ik niet dat de boodschap ervan verborgen is, maar dat je, om de Bijbel goed te kunnen begrijpen, de verschillende stukjes van de Bijbel op de juiste manier aan elkaar moet leggen. En dat kunnen we doen door 4 basisleerprincipes toe te passen. 1. Het verhaalprincipe. Dit eerste principe is vooral belangrijk als je geschiedenis leert of een verhaal leest. Eenvoudig gezegd komt het hierop neer: begin bij het begin en ga stap voor stap naar het einde. Dit mag overduidelijk blijken, maar veel mensen zijn geneigd om her en der in de Bijbel te lezen en nemen nooit eens de moeite om dingen bij elkaar te zoeken. In dit boek behandelen we belangrijke gebeurtenissen en die verbinden we in een logische volgorde met elkaar, ongeveer zoals je wasgoed aan een waslijn hangt. Omdat het overzicht niet allesomvattend is, kun je wat open plekken op de lijn verwachten. Desgewenst kunnen die open plekken later worden ingevuld, als we het totaalplaatje hebben gezien. Hoewel deze waslijn niet elk verhaal kan bevatten, vormen de gebeurtenissen die we wel gaan bestuderen één doorlopende boodschap. Als u een gemiddelde lezer bent, zal de Bijbel u tegen de tijd dat u dit boek hebt doorgewerkt, beduidend meer te zeggen hebben. Of u het allemaal gelooft of niet, is aan u. Ik hoop oprecht dat u het wel zult geloven, maar dat is uw keus. Mijn taak is om u te helpen het allemaal duidelijk te begrijpen. Ten tweede, het rekenkundige principe. Het tweede principe is er een dat we voortdurend gebruiken. Om iets nieuws te leren kun je het beste vanaf de grondlaag opbouwen. Je gaat van het bekende naar het onbekende. Kinderen op de kleuterschool ga je geen algebra bijbrengen. Je begint eerst met de gewone getallen en je gaat van het eenvoudige naar het meer ingewikkelde. Als je de basis overslaat, zul je zelfs van het hele eenvoudige algebra nooit iets begrijpen. En met de Bijbel is het net zo. Als je de basis verwaarloost, zal jouw begrijpen van de Bijbel ongewone gedachten gaan omvatten, waardoor de boodschap vertroebeld raakt. En dan geeft de puzzel het verkeerde beeld weer. In dit boek beginnen we met de basis en beduren daar dan elk hoofdstuk verder op voort, bouwend op eerder verkregen kennis. Ten derde, het prioriteitsprincipe. Dit derde principe, het belangrijkste eerst, behoor je toe te passen in een leersituatie met een inhoud waar je niet mee vertrouwd bent. De bedoeling is om de belangrijkste zaken het eerst te leren. De Bijbel behandelt een ongelofelijke reeks uiteenlopende onderwerpen, maar ze zijn niet allemaal even belangrijk. In dit boek concentreren we ons op één belangrijk thema, en wel het belangrijkste thema van de Bijbel. Hebt u dat eenmaal begrepen, dan zal de Bijbel u op een eenvoudige wijze diepgaand duidelijk worden. Ten vierde, het helderheidsprincipe. Het vierde principe is van cruciaal belang. Haal geen onderwerpen door elkaar, maar blijf bij één onderwerp tegelijk. De Bijbel spreekt over veel verschillende zaken. Je zou hem kunnen vergelijken met een kookboek met zijn vele verschillende recepten. Men deelt de Bijbel al heel lang in bepaalde onderwerpen, zoals God, engelen, de mens en profetie. De bedoeling daarvan was om tot een beter begrip te komen, maar je moet er wel mee oppassen. Sommige mensen vinden overeenkomsten tussen verschillende onderwerpen, proberen die dan aan elkaar te koppelen en verdraaien daarmee dikwijls de oorspronkelijke betekenis. Het is een beetje zoals het overstappen van een recept voor komkommersalade op een recept voor kruidcake, omdat ze allebei met een K beginnen. Als je met een komkommersalade begint en dan onderweg met een kruidcake verder gaat, dan doe je de komkommers in de oven tot ze een mooi bruin korstje hebben. Ze beginnen wel allebei met dezelfde letter, maar de combinatie ervan is niet te eten. Kader. Het vermengen van onderwerpen heeft er onder meer toe bijgedragen dat we met zoveel verschillende kerkelijke groeperingen, godsdiensten en sekten te maken hebben, die allemaal in enige lijn mate de Bijbel als hun boek beschouwen. De komkommersalade is met de kruidcake vermengd. Het beeld van de puzzel is verwrongen. In sommige gevallen is de verwarring gering, in andere situaties heeft het vermengen rampzalige gevolgen gehad. Wie in de Bijbel zonder het te beseffen van het ene naar het andere onderwerp springt, eindigt slechts in verwarring. De puzzelstukjes passen dan niet. Om deze chaos te vermijden, blijven wij bij één thema. Punt 3. Een uniek boek. Er is geen twijfel over mogelijk dat de Bijbel een uniek boek is. Eigenlijk is het een verzameling boeken. 66 in totaal. Iemand die eens over het unieke van de Bijbel schreef, zei het volgende. Hier is een boek, ten eerste, geschreven in een tijdsbestek van 1500 jaar. Ten tweede, geschreven in 40 generaties. Ten derde, geschreven door meer dan 40 auteurs uit alle lagen van de maatschappij. Koningen, boeren, filosofen, vissers, dichters, staatslieden, geleerden enzovoort. Zoals Mozes, een politiek leider, opgeleid aan de universiteiten van Egypte. Of Petrus, een visser. Amos, een herder. Jozua, een generaal. Nehemia, een schenker. Daniel, eerste minister. Lucas, arts. Salomo, koning. Matthäus, belastingambtenaar. Paulus, een rabbijn. Ten vierde, geschreven op verschillende plaatsen. Mozes in de woestijn. Jeremia in een kerker. Daniel op een heuvel en in een paleis. Paulus in een gevangenis. Lucas tijdens een reis. Johannes op het eiland Patmos. Anderen tijdens de ontberingen van de militaire veldtocht. Ten vijfde, geschreven in verschillende tijden. David in tijd van oorlog, Salomo in tijd van vrede. Ten zesde, geschreven in verschillende gemoedsgesteldheden. Sommigen op de toppen van blijdschap en anderen uit de diepten van verdriet en wanhoop. Ten zevende, geschreven op 3 continenten, Azië, Afrika en Europa. Ten achtste, geschreven in 3 talen, Hebreeuws, Aramees en Grieks. En ten negende, het slot, geschreven over 100 controversiële onderwerpen. En toch spraken de auteurs van de Bijbel van Genesis tot Openbaring met harmonie en continuïteit. Het is 1 groot verhaal dat zich ontvouwt. Dit grote verhaal dat zich ontvouwt is waar we naar willen gaan kijken. Heel eenvoudig en zonder theologisch jargon te gebruiken. Verreweg het meest unieke van de Bijbel is wel dat hij beweert Gods eigen woorden te zijn. Kopje, door God geïnspireerd. De Bijbel wordt vaak de schrift genoemd en zegt van zichzelf, heel de schrift is door God ingegeven. 2 Timotheus 3, vers 16. Alleen de gedachte dat God de schrift heeft ingegeven, letterlijk ingeblazen, is al een studie op zich. Zoals wanneer iemand uitademt en die adem uit zijn binnenste komt, zo is uiteindelijk de gehele schrift als het product van God zelf te beschouwen. God en zijn woorden zijn niet van elkaar te scheiden. Dat is 1 van de redenen waarom men de Bijbel dikwijls Gods woord noemt. Heel eenvoudig gezegd kun je het ook zo stellen, God heeft tegen mannen gezegd wat hij opgeschreven wilde hebben en die mannen hebben dat gedaan. De meesten van deze mannen werden profeten genoemd. In Hebreeën 1 vers 1 staat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Tegenwoordig denken we bij profeten aan mensen die de toekomst voorspellen. Maar in Bijbelse tijden was een profeet een boodschapper die Gods woorden aan de mensen doorgaf. Soms had die boodschap met gebeurtenissen in de toekomst te maken, maar het ging veel vaker over het gewone dagelijks leven. God leidde de profeten zo dat alles wat er werd vastgelegd precies datgene was wat hij opgeschreven wilde hebben. Tegelijkertijd liet God de menselijke schrijver zijn woord, Gods woord, opschrijven in de eigen unieke stijl van de betrokken profeet, maar dan wel zonder fouten. Deze mannen waren niet vrij om hun eigen gedachten aan de boodschap toe te voegen. In 2 Petrus 1, vers 20 en 21 staat, dit moet u allereerst weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Het woord gedreven wordt ergens anders in de Bijbel gebruikt voor het vervoeren van een verlamde man. Zoals een gehandicapte man niet op eigen kracht kan lopen, zo konden de profeten de schrift niet uit zichzelf schrijven. De Bijbel is hier duidelijk over. Het was van het begin tot het einde Gods boodschap. Kopje, uiterste nauwkeurigheid. De profeten schreven Gods woorden op een boekrol, meestal gemaakt van dierenhuid of papier van een bepaalde plant. De originelen noemt men autografen. Omdat de autografen maar een korte levensduur hadden, maakte men van de boekrollen kopieën. Maar het besef van de makers van die kopieën dat zij met Gods eigen woord bezig waren, resulteerde in een van de meest opmerkelijke reproductiewerkzaamheden ooit bij het overschrijven van de Hebreeuwse tekst maakten zij gebruik van elk denkbaar controlemiddel. Hoe omslachtig of arbeidsintensief ook, om er zeker van te zijn dat de tekst nauwkeurig werd overgeschreven. Men telde het aantal letters van een boek en noteerde de middelste letter ervan. Met de woorden ging het net eender en men noteerde het middelste woord. Men deed dit zowel met de kopie als met de originele autograaf, om er zeker van te zijn dat ze allebei exact aan elkaar gelijk waren. Deze kopiisten waren zo nauwkeurig in het overschrijven dat toen de dode zeerollen werden gevonden, geschreven in 100 voor Christus, en men ze vergeleek met 1000 jaar jongere manuscripten uit het jaar 900, die het resultaat waren van vele honderden jaren kopiëren en nog eens kopiëren, dat de verschillen in de tekst miniem waren. Josephus, een Joods historicus uit de eerste eeuw, vatte het als volgt samen toen hij erover schreef: hoezeer wij aan deze boeken van ons volk geloof hechten, blijkt wel uit wat we doen, want in al die eeuwen die reeds voorbij zijn gegaan, heeft nooit iemand de vrijmoedigheid gehad om er ook maar iets aan toe te voegen, er ook maar iets van weg te laten, of er ook maar iets aan te veranderen. Het is voor alle Joden een heel natuurlijke zaak om deze boeken als goddelijk te beschouwen. Deze mannen waren er absoluut van overtuigd dat je aan God kwam als je met de tekst rommelde. We hebben redenen te over om er zeker van te zijn dat de tekst die we vandaag hebben in essentie dezelfde is als die de profeten hebben opgeschreven. Inderdaad, de Bijbel is een uniek boek, hoe je het ook bekijkt. Geen wonder dat de Bijbel het meest geciteerde, meest gepubliceerde, meest vertaalde en meest invloedrijke boek in de geschiedenis van de mensheid is. Kopje: het Oude en Nieuwe Testament. Voordat we gaan beginnen door de Bijbel te navigeren, kan het handig zijn te weten dat de Bijbel in twee hoofddelen is verdeeld: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Historisch gezien is het Oude Testament nog weer onderverdeeld in twee categorieën. 1. De wet van Mozes, soms ook Torah, de boeken van Mozes of de wet genoemd. En ten tweede de profeten. Hieruit kwam later nog een derde categorie voort, de geschriften. In de schrift is de uitdrukking de wet en de profeten een manier om het hele Oude Testament weer te geven. Een deel dat ongeveer 2/3 van de Bijbel omvat. Het resterende 1/3 deel wordt het Nieuwe Testament genoemd. Kopje: Gods woord. Het is niet van essentieel belang om de Bijbelse categorieën te onthouden. Wel belangrijk is dat we niet vergeten dat de Bijbel zegt Gods woord te zijn. Zijn boodschap aan de mens. Op de pagina's van de Bijbel wordt ons verteld dat we God via de schrift kunnen leren kennen. Na zo'n uitspraak zou toch zelfs de meest onverschillige mens eens even moeten nadenken over wat dit te zeggen heeft. Psalm 119, vers 89 zegt: voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel.